Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we naar Oekraïne, of nog specifieker, we gaan het hebben over tanks en de belangrijke rol die op het slagveld spelen en misschien gaan spelen. Dat gaan we uitgebreid bespreken met aan mijn rechterhand Michael Persson. Welkom. Nou ja, je was natuurlijk meermaals aan het front, dus daar gaan we straks met je over praten. Hoe sterk die behoefte aan die tanks eigenlijk al die tijd is geweest. Ook aanwezig, Steven Ramdaria was hier al veel vaker.
Goeiedag.
Onze wapenexpert, mag ik wel zeggen, maar ook je hebt heel veel verstand van militaire strategie. Je hebt meerdere oorlogen gevolgd. Steven, om met jou te beginnen. Die tanks, Duitse tanks. Wat mij eigenlijk verbaasde is dat Duitsland de beste tanks heeft blijkbaar. Want ze verlangden sowieso naar tanks, de Oekraïners. Maar die Duitse tanks, dat was toch wel de heilige graal. Hoe kan het dat Duitsland de beste tanks heeft?
Nou ja, samen met Amerika. Hè. De Abrams en de Leopard die worden gezien als de beste tanks. De beste westerse tanks. Eén van die tanks heeft zich tot nu toe alleen bewezen. Dat is de Amerikaanse Abrams in beide Irak-oorlogen. Alleen de Leopard nog niet, maar afhankelijk van, als je kijkt hoe de tank zich heeft ontwikkeld in de afgelopen 40 jaar, sinds het in gebruik is, wordt het gezien als gelijkwaardig aan de Amerikaanse Abrams. Maar ja, Duitsland heeft vooral vanwege de Tweede Wereldoorlog een grote voorsprong op het gebied van het bouwen van tanks en het ontwerpen van de beste bepantsering. Mm-hmm. En dat hebben ze voortgezet na de Tweede Wereldoorlog. Onder andere met de Leopard die in de jaren 70 in gebruik werd genomen door diverse NATO-landen. En eigenlijk die eerste Leopard, dat is daarna flink gemoderniseerd. Ze zijn nu bij de Leopard 2 in diverse varianten, maar de tank wordt nog steeds gezien samen met de Abrams als eigenlijk de beste van de wereld.
Maar begrijp ik jou goed dat dit het debuut op een echt slagveld wordt voor de Leopard? Ja. Dus we hebben het nog nooit kunnen zien in de praktijk wat dit zo'n tank kan aanrichten.
Nee, alleen tijdens oefeningen. Het is wel ingezet bij onder andere vredesmissies. Maar de tank is zelf nooit ingezet in een oorlog. Dus iedereen roemt het nu in het Westen als, kijk jongens, dit is de beste tank die Europa kan leveren. Maar in deze oorlog zal het zich dus moeten bewijzen.
Ja, maar de kracht zit in de bepantsering, zei je al. Wat zijn nog meer bijzondere eigenschappen van die Leopard?
Ja, samen met de Abrams is eigenlijk de bepantsering. Het beschikt over reactive armor. Dat wil zeggen dat als het wordt geraakt door een granaat van een Russische T-72, dat het niet meteen buiten gevecht wordt gesteld. Eigenlijk veert de granaat terug of het slaat slechts ten dele in op de bepantsering. Dat is een groot voordeel. Een ander groot voordeel van de Leopard is de enorme vuurkracht en de vuursnelheid. Dat kan zo'n 10 granaten per minuut afvuren. Het is ook vrij mobiel, ondanks de 60 ton dat het weegt. En het is ook in grote mate, net als de Abrams, gedigitaliseerd. Dat wil zeggen, het beschikt over een vuurleidingssysteem. Waarbij de bemanning kan zien waar de vijand zich bevindt. Maar ook waar en dat heeft de Irak-oorlog bewezen, waar je eigen tanks zich bevinden.
Okay.
Tijdens de Irak-oorlog werden een aantal Abrams uitgeschakeld en vernietigd. Niet door de Irakezen, maar door Amerikaanse tanks.
Oké, dus ze hebben hele goede software dat je heel goed kan zien waar alle vijandelijke tanks en je eigen tanks zich bevinden. Ja. En die bepantsering, is dat gewoon een kwestie van heel goed en sterk metaal maken?
Ja, ze hebben dat reactive armor, dat is de laatste ontwikkeling in op tankgebied. En, want er moest een antwoord op worden gevonden om die tank eigenlijk onoverwinnelijk te maken.
Ja.
En tijdens de Tweede Wereldoorlog zag je dat veel tanks werden uitgeschakeld. Daarna kwam de introductie van de moderne antitankwapen. Het Westen beschikt ook over hele moderne antitankwapens, zoals de Amerikaanse Javelin.
Ja.
En in deze oorlog is bewezen wat voor een krachtig wapen die antitankwapens zijn.
Ja, dus het is een soort wapenwedloop geweest tussen de tanks en de antitankwapens. Ja. En die Leopard in de mindermate, die Abrams, hebben die slag voorlopig gewonnen. Er is geen antitankwapen wat die Leopard kan uitschakelen.
Nou, dat zal dus in de komende maanden moeten blijken. De Russen beschikken ook over vrij goede antitankwapens.
Ja.
Met name de Kornet. En die is ook geleverd aan Hezbollah in Libanon. En die hebben, tot verbazing van de Israëliërs, hebben ze heel wat panzermateriaal, panzerwagens, maar ook Israëlische tanks kunnen uitschakelen. In de afgelopen 20, 30 jaar met die Russische Kornet.
Ja.
De Russen beschikken over een arsenaal aan diverse antitankwapens. En in het Westen zullen ze dus met belangstelling kijken hoe die antitankwapens zullen worden ingezet door die Russen.
En om het verhaal af te maken, want die Leopard is eigenlijk nog superieur aan de Abrams? Of zijn die ongeveer gelijkwaardig? Wat is het verschil dan tussen beiden?
Nou, eigenlijk het grote verschil, en dat is de reden waarom de Amerikanen huiverig waren om de Abrams te leveren, is dat de Abrams een benzineslurper is. Het rijdt 1 op 7. De Leopard is aanzienlijk zuiniger.
7 op 1 volgens mij.
7
op 1.
Ja. 7 liter voor 1 kilometer.
Ja, precies.
Ja, ik dacht al dat het redelijk is bijna net zo zuinig als mijn auto.
Ja. Dus de Amerikanen hadden zoiets van, moeten we de Oekraïners hiermee wel opzadelen? Ook, je zal een heel logistiek systeem moeten opbouwen om die Abrams te kunnen inzetten.
Ja.
En dat die Abrams zoveel brandstof slurpt in vergelijking met die, is dat gewoon Amerikaanse onzuinigheid van elke auto die ze hebben? Of is die nog zwaarder?
Ze zijn allebei even zwaar. Afhankelijk van de variant van de Leopard verschilt het eigenlijk niet veel. De zwaarste Leopard is geloof ik 73.000 kilo. Maar qua tonnage is het verschillen ze niet veel. Alleen de Amerikanen hebben M1 Abrams zo gebouwd. Ze hebben nooit aanleiding gezien om die motor zuiniger te maken.
Want hoeveel zijn het er nu uiteindelijk geworden? Hoeveel Duitse tanks, hoeveel Amerikaanse tanks en hoe verhoudt zich dat tot totaal aantal tanks op het slagveld op dit moment?
Ja, als je alles bij elkaar optelt van Amerika, Duitsland en diverse landen, kom je op een kleine 100. Volgens mij staat het nu op zo'n 70. Ook van andere landen, er komen steeds meer landen bij. Dat is niet de 300 die Oekraïne wilde hebben. Oekraïne zei de afgelopen maanden van, we hebben minstens 300 tanks nodig om een verschil te maken bij die diverse gevechtslinies in het oosten en in het zuiden.
Ja.
Dus,
en een verschil maken is dat ze er doorheen kunnen breken.
Ja. Wat je ziet is nu dat ze, die bestandslijn is zo'n 1000 tot 1500 kilometer van het oosten tot het zuiden. En de Oekraïners proberen sinds september op diverse gebieden van de frontlijn door te breken. Alleen tot nu toe is het niet gelukt. Met name langs één frontlinie in Luhansk proberen ze door te breken. Maar dat lukt niet, want die Russen die houden de Oekraïners tegen. En je ziet dat beide partijen in het offensief gaan, maar dat er geen grote terreinwinst wordt geboekt.
Maar er zijn al heel veel tanks, want Rusland heeft duizenden tanks volgens mij. Oekraïne heeft heel veel tanks, die hebben ook heel veel tanks weer buitgemaakt van de Russen.
Ja.
Hoeveel zijn dat er en waarom kunnen ze met die huidige tanks het verschil niet maken?
Ja, het aantal tanks dat Rusland heeft ingezet is nu onduidelijk. Wat wel duidelijk is dat ze in de afgelopen 11 maanden zo'n 1600 tanks hebben verloren. Deels vernietigd, deels uitgeschakeld. Maar de Russen beschikten voor de oorlog over zo'n 17.000 tanks. Dus ze beschikken over genoeg tanks om ingezet te worden. Alleen waar ze zich in hebben vergist is de kracht van de Oekraïnse antitankwapens. De Oekraïners hebben tienduizenden Amerikaanse, Britse en Europese tankwapens gekregen, antitankwapens. En daarmee worden de Russische tanks, met name de T-72, die worden op kilometers afstand, soms tot op 5 kilometer afstand, worden die gewoon aan flarden geschoten.
Dus kunnen ze daar eigenlijk niks mee uitrichten?
Precies. Het feit dat ook die Russen op diverse punten langs die frontlijn niet hebben kunnen doorzetten en doorbreken, geeft aan wat voor moeilijkheden ze hebben met hun tanks om toe te slaan.
En Oekraïne op momenten die die tanks in beslag neemt, heeft er ook niet zoveel aan. Want dan geldt hetzelfde dat de Russen met hun antitankraketten ook ze vrij makkelijk kunnen uitschakelen.
Ja, nou, de gedachte is dat van de Oekraïners is, als je beschikt over moderne tanks die T-72 kunnen vernietigen, dat je wel een kans hebt om op bepaalde punten, zoals nu in Kremina, waar ze in Luhansk, waar ze volgens de Amerikanen voorzichtig terreinwinst boeken, dat ze op dat punt wel kunnen toeslaan. En de kracht van de Amerikaanse Abrams en de Leopard zal dan het verschil gaan maken. Beide tanks kunnen tot op 3,5 tot 4 kilometer kunnen ze een T-72 uitschakelen. En tijdens de Irak-oorlog werd heel duidelijk wat voor een verschil dat uitmaakt. Want die Iraakse tanks hadden totaal geen vermogen om op tijd de Amerikanen aan te zien komen. En nog voordat ze konden reageren, werden ze door een Amerikaanse Abrams helemaal aan gort geschoten.
Ja, Michael, jij bent aan het front geweest. Je hebt loopgraven gezien. Werd er ter plekke ook al om die tanks gevraagd? Kon jij voelen waarom juist die tanks zo belangrijk waren?
Ja, in eerste instantie werd er om twee dingen gevraagd. Het was meer artillerie, zwaardere en verder rijkende artillerie. En dus tanks. Dat was eigenlijk al in juni, toen daar op twee plekken in Oekraïne hoopten ze toen de Russen te kunnen gaan terugdringen. Dat was in het zuiden en in het oosten. En in het zuiden sprak ik toen met een kolonel, een marinier, die net ook in Mariupol gevochten. En vervolgens had hij hier bij Mykolaiv en Gerson gevochten. En ja, die zei ook echt, ja, om verschil te gaan maken, hebben we HIMARS nodig. En M777, dat is zware artillerie. En tanks, die twee, de HIMARS, om aanvoerlijnen te vernietigen op grotere afstand. Om troepenconcentraties te kunnen aanvallen. Maar die tanks heb je uiteindelijk nodig om echt vervolgens terrein te veroveren. Nu hebben ze natuurlijk, op twee plekken hebben ze grote overwinningen geboekt, de Oekraïners, namelijk in het oosten, bij Kharkiv. En dat was vanaf september. En daarna in het zuiden bij Gerson. Eigenlijk waren de loopgraven van de Russen, hun verdedigende stellingen, nog niet heel sterk ontwikkeld. Er waren loopgraven, zeker. Maar dat waren eigenlijk vrij korte stukjes rond mitrailleurnesten.
Daar kon je overheen.
Daar kon je overheen of langs. In elk geval, vooral langs ook. Nog steeds ging dat niet vanzelf. Bij Gerson bijvoorbeeld. En je moest eigenlijk met heel veel gung-ho, brani bijna, moesten de Oekraïners daar die loopgraven bestormen op een bijna ouderwetse manier. Dat heeft ook veel levens aan de Oekraïnse kant gekost. En dat is gewoon niet vol te houden. Dus die vooruitgang die ze hebben geboekt, het leek wel makkelijk en het leek wel een sweep. Maar daar is gewoon heel hard gevochten op die plekken. En daardoor is het ook weer tot stilstand gekomen.
Ja, dus zonder tanks kost het ook heel veel meer levens om op te
rukken.
Zeker,
ja. En die hebben ze niet. Nee. Zoveel zijn er niet. En de Russen daarentegen hebben daarvan een meer of tamelijk onuitputtelijk arsenaal.
Ja.
Mensen, ook al zijn die niet getraind, slecht bevoorraad en slecht bewapend en slecht gekleed. Maar dan toch heb je gezien de afgelopen maanden dat die toch stand hebben kunnen houden.
We hebben heel veel kanonnen voeren.
Ja, dat blijven mensen met wapens die ook heel veel schade kunnen toebrengen aan de anderen die tegen ze vechten.
Maar inmiddels heeft Rusland wel een stevige linie van loopgraven gebouwd, waar je eigenlijk nog moeilijker doorheen komt dan vorige herfst.
Daar lijkt het op, ja. Het lijkt op dat ze zich wel die terugtocht, zowel in Kharkiv als bij Gerson, die leek enigszins chaotisch, waardoor de mensen hier ook in het westen, die keken handen wrijvend toe en die dachten van, nou, die gaan helemaal terug tot aan de grens. Dat wordt een walkover, maar ze hebben zich kunnen hergroeperen. In het oosten, inderdaad, achter een stevige linie. En dat gevoed met al die mensen, die nieuwe recruten. Dus je hebt en de verdedigingslinie en de mensen om daar stand te houden en weer in het offensief te gaan. En in het zuiden heb je natuurlijk de rivier, de Dnipro. En ja, dat is natuurlijk een hele grote natuurlijke barrière. Daar zullen de tanks natuurlijk minder kunnen uitrichten. Dus daar, maar die Dnipro, die loopt naar het noorden. En dan op een gegeven moment loopt het front daar weer vandaan. En ja, dan eigenlijk in het midden tussen het zuidelijk front en het oostelijk front is nog een stuk land waar die tanks weer kunnen worden ingezet.
Okay. Steven, hoe lang duurt het voordat die tanks in de Oekraïne zijn en ze kunnen worden ingezet?
Ja, het ligt aan de duur van de opleiding die de Amerikanen en de Europeanen gaan geven. Gemiddeld kost het zo'n 5 maanden bij de Amerikanen om een tankbemanning op te leiden met de Abrams.
Waar gebeurt dat? Gaan ze naar Duitsland dan, naar Ramstein of zo?
De Amerikanen kunnen ze ook overvliegen naar Amerika. Mm. Op dit moment worden zo'n 100 Oekraïense militairen, die zijn naar een basis in Amerika gevlogen, om ze op te leiden met de Patriot. De opleidingen vinden ook plaats in Duitsland en Engeland. En de Leopard is wat korter. Gemiddeld kost dat zo'n 3 maanden. Mm-hmm. Alleen het voordeel is dat de Oekraïners geen recruten, geen gewone soldaten gaan sturen. Want dan moet je die dit soort aantal maanden hanteren. Maar wat ze tot nu toe doen is om steeds om een aantal militairen van een bepaald vakgebied uit de oorlog te halen, naar Europa te sturen, opleiding te geven en dan weer zo snel mogelijk
naar bepaald vakgebied betekent, ze besturen nu al tanks.
De verwachting is dat ze gewoon hun beste tankmensen, die de T-72 nu bemannen,
ja,
dat ze die tijdelijk uit de oorlog halen. En omdat dit een grote prioriteit is, om ze op te leiden om binnen weken om te gaan met die Abrams en die Leopard.
Dan kan het veel sneller.
Dus, kan het veel sneller.
Maar de opleiding is de bottleneck. Het de tanks naar het front krijgen, dat
zal geen probleem zijn. Want de Russen zijn er tot nu toe niet één keer in geslaagd om vanuit de Poolse grens die grote Amerikaanse wapensystemen uit te schakelen, te bombarderen. Dus die kunnen, die HIMARS, dat zijn vrij grote dingen. Maar de Russen hebben geen enkele op de weg van de Poolse grens naar het oosten en het zuiden hebben ze die kunnen
En dat komt nog steeds omdat ze hun luchtmacht niet kunnen inzetten? Ja. Of want die lange, ze hebben toch ook lange afstands?
Ze beschikken over een enorm potentieel aan gevechtsvliegtuigen. Maar die zetten ze heel op kleine schaal in. Tot een paar maanden terug werden er dagelijks maar 300 missies uitgevoerd. Dat is heel weinig voor zo'n grote oorlog. En bij die Oekraïners was het aantal op enkele tientallen gevechtsmissies. Maar de Russen maken niet op grote schaal gebruik van hun luchtmacht, omdat ze als de dood zijn voor de Oekraïense S-300 luchtverdedigingssystemen die nog steeds actief zijn. En de westerse luchtdoelsystemen waar de Oekraïners over beschikken.
Maar 300 missies per dag klinkt mij nog vrij veel.
Nee, als je vergelijkt met de Irakoorlog werden er duizenden missies uitgevoerd. Ja, er zijn zeker in het begin van de oorlog. De missies zijn niet alleen gevechtsvliegtuigen. Er zijn ook natuurlijk vliegtuigen in de lucht om luchtverdediging uit te schakelen. Om de radar te ontregelen en dat soort dingen. Tankervliegtuigen die in de lucht moeten zijn. Maar aan gevechtsmissies is dit geen groot aantal. Zeker niet voor een zo grote oorlog.
Maar de Russen hebben ook niks vergelijkbaars met de HIMAR. Dat ze gewoon op grote afstand geleide raketten.
Ze beschikken over genoeg raketsystemen. Die worden ook gewoon gebruikt. Op Telegram zie je genoeg beelden van onder andere het Grad-systeem. Dat is wel een verouderd systeem. Die ze gebruiken om die Oekraïnse posities.
Maar het lukt ze niet om op het moment dat die tanks het land binnenkomen om daar raketten.
Nee, omdat het zulke belangrijke wapens zijn, moet je niet uitsluiten dat ze nu wel een operatie gaan ondernemen om te kijken wanneer die tanks het land binnenkomen en dan om ze aan te vallen. Maar de verwachting is dat het niet gaat lukken.
Nee.
En dat ze vrij ongeschonden op het strijdtoneel kunnen verschijnen.
Ja. Die Graz bijvoorbeeld, die komen ook niet zo ver. Die zijn wat is het, 60 kilometer, 70 kilometer? Dus die, de route van de tanks pas op het laatste stuk komen die bij het front natuurlijk.
Ja, dus dat beperkt je mogelijkheden.
Ja,
en ze beschikken natuurlijk buiten die graad beschikken ze over genoeg raketten. Ze gebruiken nu de S-300 raketten die eigenlijk bedoeld zijn om vliegtuigen uit de lucht te schieten. Mm-hmm. Gebruiken ze nu zelfs om gronddoelen aan te vallen. Dus de Russen hebben duizenden raketten gebruikt om het Oekraïense leger te verslaan. Maar het is tot nu toe niet gelukt.
Oké, maar alles bij elkaar. Wanneer zouden die tanks inderdaad daadwerkelijk kunnen worden ingezet? Is dat een kwestie van weken of toch maanden?
Ja, ik denk dat het toch zeker zo'n, als je gaat kijken naar wat het kost om die jongens op te leiden, om de tanks het land binnen te krijgen, dan zal het zo'n 2-3 maanden duren.
Ja.
Dat is net voldoende om dat voorjaarsoffensief van in te zetten. Zowel aan de Oekraïnse kant als aan de Russische kant wordt zo'n voorjaarsoffensief verwacht. Dus
kun je dat al zien, dat de Russen dat ook voorbereiden, zo'n voorjaarsoffensief?
De Russen proberen nu hun 300.000 gemobiliseerde soldaten zo snel mogelijk in het gebied te brengen. Dat zie je ook in Luhansk, waar ze langs de frontlijn steeds troepen aansturen naar bepaalde gebieden. Dus de Russen zullen die 300.000 soldaten zo snel mogelijk in het gebied proberen te krijgen. En wat je ook ziet is dat ze wapens en benzine aanvoeren. Mm-hmm. Die niet door dat HIMARS-systeem kunnen worden getroffen. Dat HIMARS-systeem reikt tot zo'n 80 kilometer. Dus de Russen die proberen dieper in het bezet gebied, proberen ze logistieke basis in te richten. Om dat voorjaarsoffensief te ondersteunen.
Ja, Michael, jij was onlangs nog in Oekraïne. Wat doet het met de moraal dat er nu tanks aankomen? Wat was jouw algehele gevoel bij het Oekraïnse leger?
Dit voelt heel goed, om het zo simpel te zeggen. Het is de wapens zelf natuurlijk. En nogmaals de bevestiging van de steun die ze krijgen. Ja, je kan er nog over aantallen praten natuurlijk. Maar dat ook Duitsland nu die deze stap heeft gezet. En dat het toch ook, ondanks de... Ja, het is natuurlijk laat en het had eerder gemoeten misschien wel. Maar zo voelen de Oekraïners dat niet eigenlijk. Zij denken, nou, beter laat dan nooit, om het zo te zeggen. Maar eigenlijk ook, voor een deel beseffen zij misschien wel dat het lijden wat ze ondergaan, dat het nodig is om de bereidheid te vergroten hier. Dus het heeft soms inderdaad tijd nodig.
Dus je moet eerst lijden voordat je die steun krijgt, want anders...
Moet niet, maar zo werkt het wel. En dat hebben ze volgens mij wel door. En de andere kant kan zijn dat, of de andere reactie kan zijn, dat je je daarvan afkeert als Europa, als Amerika, wat dan ook. En dat de hopeloosheid van die strijd ertoe leidt van, goh, we stoppen ermee. En dat kan je ook denken, vinden, besluiten. Dat niet gebeurt, dat stemt hen in elk geval hoopvol. Dus dat er ook... Al wordt die strijd eindelozer en is die eindelozer gebleken dan misschien we in de tweede helft van het vorig jaar hadden gehoopt. Dat ze toch weer zien van oké, wij zijn Europa en Amerika realiseren zich dat het lang gaat duren.
Ja.
En doen boten bij de voegen de daad bij het woord.
Dus de steun, hoewel de oorlog misschien uitzichtlozer wordt, neemt de bereidheid om te steunen juist toe. En je kan natuurlijk ook een omgekeerde reflex vertonen. Tegelijkertijd heeft Zelensky natuurlijk wel meteen weer een nieuwe verlanglijst op tafel gelegd.
Zeker, het is nooit genoeg.
Vliegtuigen ook nu, F-16's worden genoemd. Hoe lang gaat dat dan weer duren voordat het Westen die draai maakt?
Nou ja, daarover werd, begreep ik van collega Arnold Brouwers, wel al gepraat in Den Haag. Ik weet niet, dat geeft wel aan dat het ook overwogen wordt. En daar zijn weer andere haken en ogen aan, want dan heb je het over een Westen systeem wat misschien wel, waarvan de vraag is of dat door Oekraïners kan worden gevlogen. Op termijn natuurlijk altijd, maar dat zal dan ook even duren. Tenzij je westerse systemen met westerse mensen gaat sturen. Dat zal nog niet gebeuren.
Ja, Steven, nog even naar jou. Is het zo dat met elk nieuw wapen eigenlijk de opleidingstijd toeneemt? Die Patriots staan er ook om bekend dat echt een vrij lange scholing vergt.
Gaat 10 weken duren.
Ja, nou, de tanks is vrij ingewikkeld. Ja. En is op het moment dat F-16's, dat wordt helemaal ingewikkeld. Want
die Oekraïners vliegen nu met MiG-29's. Dat was eigenlijk de tegenhanger van de F-16 in de jaren 70. Maar de F-16 is daarna ingrijpend gemoderniseerd en eigenlijk het succesvolste gevechtsvliegtuig van de afgelopen 50 jaar. De eerste F-16 uit de jaren 70 is totaal niet te vergelijken met de moderne F-16's die nu rondvliegen. Maar toch wil Oekraïne die dingen hebben. Maar ze zullen toch een aantal maanden moeten worden opgeleid met het systeem. De Amerikanen proberen ze nu wel te helpen door moderne raketten voor die MiG-29's te leveren. Om die Russische radarsystemen uit te schakelen. Dat helpt al flink. Maar dit is nu de volgende stap. Oekraïne wil nu gebruik maken van het momentum. En zegt nu sinds gisteren van lever ons nu ook de rest van dat wensenlijst. Wat we op onze wensenlijst hebben. En dat zijn F-16's en langere raketten voor het HIMARS systeem tot op 300 kilometer.
Ja.
Maar ja, het probleem van de druppelsgewijze aanpak van het Westen is dat je steeds als er een besluit moet worden genomen, dat het weer weken en maanden duurt voordat je dat wapensysteem kan inzetten.
Ja.
En dit tankbesluit had al veel eerder kunnen worden genomen.
Ja.
De Oekraïners vroegen al direct na de invasie om al deze wapens.
Ja. Maar Michael zegt of analyseert van om draagvlak te creëren moet er blijkbaar tijd en heel veel leed overheen gaan. Ja. Maar dat maakt het moeilijker om in één keer de Russen een beslissende slag toe te dienen. Oké. Nou, blijf het voor ons volgen, Steven, Michael. Dank voor jullie aanwezigheid hier en de heldere uitleg. U luisteraar, dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Volksstand Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan is er weer een politieke aflevering, presentatie in handen van Gijs Groenteman. Graag tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.